Jonas in de walvis. Dat is al eeuwenlang een inspiratie voor verhalenvertellers, kinderboekenschrijvers en schilders. En in sommige geschriften in de voorbije eeuwen werd het zeemonster zelfs een soort luxe jacht. Het oog van de vis een patrijspoort, waardoor Jona de hele wereld kon bezichtigen, van de Noordpool tot in Afrika. En zijn rondvaart die prikkelde de fantasie zozeer dat het zeemonster in de verhalen dikwijls niet meer werd gezien als een straf en ook niet meer als de reddende hand van God. Voor de Bijbel is dat verblijf van Jona van 3 dagen in de ingewanden van het monster, 3, dat is een eeuwigheid. In de Bijbel is dat vooral bedoeld als het beeld van de onderwereld. En dan wordt Jona gered. Als de vis hem uitspuurt, dan lijkt dat haast op een verrijzenis. Althans, in de catacomben in Rome werden de lotgevallen van Jona om die reden dikwijls op de muren geschilderd of uitgehouwen in de wanden van een sarcofaag. Een beroemde afbeelding van Jona uit de catacombe van Calixtus is overigens mooi gekopieerd en te zien in Valkenburg. Jona die verrijst uit de onderwereld. In de slotzijde van het verhaal, daar is Jona zeg maar de eerste rampentoerist. Hij zoekt een gezellig plekje uit aan de rand van de stad, onder de veilige schaduw van een ricinusboom, om te zien hoe Gods wraak jegens zijn aartsvijand Nineveh zich zal voltrekken. Hij gaat ervan genieten. En deze gelukzalige rust onder die ricinusboom, die is ook in de loop van de eeuwen vaak geïnterpreteerd als het hiernamaals, als de hemel. Maar ook dat is natuurlijk niet de strekking in het verhaal. Het verblijf onder de boom is in werkelijkheid een gevoelige les die God Jona leest. Nineveh, realiseren we ons dat, was inderdaad een geweldig grote, dreigende stad. Nineveh is opgegraven, kunt het bezoeken. Het is een stadsdeel van Mosul in Irak, ergens in de bovenloop van de Tigris. Die ligging heeft de stad rijk gemaakt. Ze lag op de handelsroute tussen Anatolië en Sumerië. Daar werd tin en wol, goud en zilver verhandeld. En een hoogtepunt daarvan kwam in de 7e eeuw, de 8e eeuw voor Christus. De stad was toen omheind door een 12 kilometer lange, 15 meter dikke en 25 meter hoge muur en daaromheen nog eens een buitenmuur. Er woonden naar schatting 120.000 mensen. Stond een reusachtige bibliotheek. De Kleiterplatte heeft men onder andere fragmenten teruggevonden van het verhaal van Noach. De koning van Assur had op een zeker moment Nineveh uitgekozen om een nieuwe hoofdstad te bouwen. En daar had hij veel geld en heel veel arbeiders voor nodig. En die kreeg hij door de steden in de verre omtrek te onderwerpen en ze een zware belasting op te leggen. En zo was het gekomen dat het noorden van Israël en de stad Samaria onderdeel waren geworden van het Assyrische Rijk. Jeruzalem was ternauwernood aan dat lot ontsnapt, maar moest wel elk jaar enorme belastingen betalen in de vorm van paleizen, mannen, vrouwen en tientallen talent goud en zilver. Nineveh was nog eeuwenlang in de ogen van de Joden het toppunt van tirannie, wreedheid en roofzucht. De Koran, die kent Jona ook als de profeet Yunus. In Mosul werd ook het vermeende graf van Jona vereerd. Recent is dit heiligdom echter door de Islamitische Staat vernietigd. Maar je kunt zeggen dat in het Bijbelverhaal Nineveh het symbool is voor al het kwaad in de wereld. En dat maakt het verhaal ook zo actueel, want het kwaad is er sindsdien niet minder op geworden. En realiseren we ons dat het verhaal dat ik u voorlas is opgeschreven 400 jaar nadat Nineveh al ten onder was gegaan. Met andere woorden, ook de verteller van het verhaal ziet de stad als een symbool, als het symbool van onderdrukking. En dat waren feitelijk in zijn tijd de Seleuciden die Israël vernederden. In onze tijd is het kwaad er ook. Ook wij leven in zekere zin in Nineveh. Er is ook veel goed, maar we zien ook allemaal de nonchalance waarmee mensen wereldwijd omgaan met de virusinfectie, met alle kwalijke gevolgen daarvan voor ouderen, voor kinderen. Het kwaad van vandaag is ook zeker de onverzadigbare hebzucht, de wil naar steeds meer rijkdommen die tenslotte alle bronnen van de aarde leegzuigen. Het kwaad van vandaag is ook zeker de enorme hoeveelheden geld die dagelijks op de wereld wordt uitgegeven aan wapens. Het kwaad, de instrumenten van de dood, het machtige Nineveh. Wat moet die arme kleine Jona, wat moeten wij daartegen beginnen? Hij wil het niet zien en hij slaat op de vlucht. En terwijl de stad zich bekeert, gaat Jona aan de rand van de woestijn toekijken hoe God Nineveh het onderste boven keert. Want dat woord staat er eigenlijk in het Hebreeuws. God keert, wil de stad het onderste boven keren. Ik zeg dat omdat ditzelfde woord in de Bijbel ook gebruikt wordt voor een ander verhaal. Namelijk het verhaal van Sodom. Als God het onheil van Sodom wil wreken en de stad het onderste boven wil keren, dan treedt Abraham op en dan smeekt God Abraham om de stad te sparen en niet het onderste boven te keren. En dan krijgt Abraham de kans om te vluchten en dan mag hij niet omkijken. Anders veranderen ze in zoutpoppen. Wel, Jona, die gaat er juist eens rustig in de schaduw bij liggen om de ondergang te genieten. Jona is in het verhaal precies het tegendeel van Abraham. Abraham pleitte voor Sodom, hij onderhandelde met God. God zou de stad moeten sparen. Maar Jona, die gaat op de vlucht, preekt met tegenzin en wil genieten van Gods wraak. En dan doet God iets verrassends. Hij stuurt een wormpje en dat knaagt aan de wortel van de boom. De bladeren verwelken. Jona zit in de brandende zon te vloeken. De stad is gespaard. Zijn logeplaats is weg en de voorstelling is afgelast. En dan tempert God zijn boosheid en zegt: als jij zo boos bent over een boompje dat er gisteren niet was, kun je dan voorstellen hoeveel verdriet ik heb om de inwoners en de dieren van Nineveh, hoe slecht ze ook zijn. Het verhaal van Jona, realiseren we ons dat, is ouder dan 2000 jaar. En het laat zien hoe God een vader is voor alle mensen, ook van onze aartsvijanden. Wie God wil dienen, moet eerst maar eens zijn wraakgevoelens te boven komen. Kom er maar mee klaar dat God alle mensen lief heeft. Met die boodschap ben je profeet. Lieve kinderen, hou je van een grapje? Ik heb een grapje gehoord van Jonas, dat zal ik je vertellen. Als je het niet snapt, moet je het straks nogmaals even vragen aan papa en mama. Dus papa en mama ook opletten. Ik vond deze mop over Jonas. Else, die had op school geleerd dat een walvis eigenlijk geen vis is, maar een zoogdier in het water. En hij eet dan ook alleen maar hele kleine visjes. Want zijn keelgat van zijn grote walvis is maar heel klein. En dat kon Else niet geloven. En ze stak de arm omhoog en zei, juffrouw, dat kan niet. De walvis heeft Jona ook doorgeslikt. En de juffrouw wist niet wat ze daarop moest zeggen. Daarom herhaalde ze maar een beetje vinnig. Toch eet een walvis alleen maar hele kleine visjes. En Else zei toen, als ik later in de hemel kom, dan zal ik het Jona zelf vragen. En de juffrouw antwoordde met opgetrokken wenkbrauwen, en als Jona nou eens niet in de hemel is? En toen zei Else nijdig, dan moet u het hem maar vragen.